Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast.
Ja, en vandaag gaan we weer aan de slag. En we gaan echt weer goed aan de slag. Want we gaan het hebben over innovatie in de zorg. Mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan. Maar ook mensen die werken aan iets waar misschien mensen al hebben zijn vergeten. Rondom COVID. En daarvoor hebben we Jonathan van Iris Netwerk Project.
Ja.
En Thomas van Surplu. Daar ben je innovatiemanager. Welkom. De vraag is altijd, stel jullie even zelf voor. En dan begin ik even met Jonathan.
Nou, dankjewel. Ik ben Jonathan, ik ben alweer 55 jaar. We hebben het net al over gehad, dus ik ben wat ouder. Ik loop al een tijdje mee, maar ik heb eigenlijk nergens verstand van. Ik heb heel mijn leven in de inkoopwereld gezeten. Dus supply chains, hoe dat werkt. En in de LCH-tijd heb ik ook in de coronatijd ook voor het LCH gewerkt. Met mondkapjes kopen en dat soort dingen. En sinds februari ben ik inderdaad het Iris Netwerkproject aan de gang. En dat gaat ervoor zorgen dat wij, als er weer een crisis komt, het kan van alles zijn, laten we hopen dat het niet gebeurt, dat we dan in ieder geval voldoende hulpmiddelen hebben en dat we ook weten wat we moeten doen. En niet zo onvoorbereid en ad hoc als de vorige keer aan het werk moeten gaan. Want het ging op zich wel goed, maar er is ook heel veel dingen fout gegaan. En dat kan je voorkomen door het goed voor te bereiden en dat is het doel van het project.
Mooi. En wat zijn jouw drijfveren om hier mee aan de slag te gaan?
Ik ben wat ouder, dus ik hoef al niet zoveel meer. Dus de dingen die ik doe, die wil natuurlijk wel een maatschappelijk impact hebben. Dus ik ben vaak met duurzaamheid bezig, maar ook dit. Zoals ik al zei, ik heb in de coronatijd voor het LCA gewerkt. En heb ik ook gezien dat als wij de verkeerde dingen doen, dan staan mensen gewoon met blote handen aan het bed te werken. En dat moeten we gewoon voorkomen. En het kan ook dat we door nu met elkaar de handen op elkaar te slaan en aan de slag te gaan, dan kan je dat doen. Dus dat is voor mij wel een drijver, de dingen te doen die voor de maatschappij goed zijn. Het hoeft niet meer voor mezelf.
Mm-hmm. Mooi. Nou, iemand die maatschappelijk aan de slag is Thomas ook, denk ik.
Nou, dankjewel. Thomas, dus ik werk voor Surplu. En Surplu is een ouderenzorgorganisatie die ook welzijn heeft, dus sociaal werk, in West-Brabant. We zitten in West-Brabant als een vrij grote speler. In 11 gemeenten doen we dat. En hebben we met zo'n 5000 mensen en vrijwilligers zijn we daar aan de ouderenzorg aan de slag. En Surplu heeft echt een goed verleden met innovatie. We doen al heel lang heel veel aan sociale en digitale innovatie. En ik heb het voorrecht daar de manager nu van te mogen zijn.
Mooi. En wat zijn jouw drijfveren? Hoe kom je bij deze functie? Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, hiervoor, ik heb een hele tijd als behandelaar gewerkt. Voor mensen met dubbele diagnose, dus psychiatrie en verslaving. En na 10 jaar die behandeling doen, wou ik ook echt wel dat er wat veranderde in de zorg. Nou, met wat omscholingen en ontwerpen terechtgekomen uiteindelijk bij onze moederorganisatie, die vooral ouderenzorg deed. En dat is ontzettend mooi pionieren, want dat zorgen voor de zorg, wat jullie podcast echt is, is ook echt wat we met innovatie aan het doen zijn. Dus grote opgaven zoals personeelstekorten die we hebben, dat de zorg efficiënter kan, maar ook dat we het leven van de mensen zo eigen regie mogelijk kunnen geven, dat we het zo persoonlijk mogelijk kunnen doen. En daar helpt zowel sociale innovatie als technologie bij. En ja, in die combinatie zit voor mij echt de kern van wat goed innovatiemanagement is. En dat mogen we gelukkig met een hele grote groep mensen doen bij Surplu. Dus dan kun je mooie projecten doen.
Mooi. En waar word jij warm van?
Oh, ik word warm van heel veel
binnenwerk.
Dingen van innovatie. Hoe goed dat je dat tijd
zegt. Ik denk op het strand liggen. Ja, dat gaat het dan niet op.
Nou, ik word heel warm van de ontwikkelingen rondom AI zoals we die nu hebben. Maar ik word ook gewoon warm van alles wat echt persoonlijke zorg oplevert. Mm. Dus als een technologie met data oplevert, dan wil ik echt dat we die kunnen inzetten om zorg persoonlijker te maken. Om mensen een goede dag te geven. Om zo fijn mogelijk mensen de eigen regie weer over het leven te geven. Want ik geloof echt dat mensen dat willen. Dat ze in die fase in het leven waarin je zorg nodig hebt, en voor heel veel mensen komt die toch aan het einde van het leven, dat je dan zoveel mogelijk zelf kan doen wat je wil en je leven door kan zetten op de best mogelijke manier. En daar word ik echt warm van als dat lukt. En dat lukt steeds beter, want de technologie ontwikkelt zich gewoon snel en sociale innovaties worden ook steeds meer geaccepteerd. En nou, we leren soms van een goede crisis als jij mee bezig bent. Dus,
je zegt sociale innovatie, technologische innovatie. Wat is dan het percentage in verschil? En ik ben wel benieuwd, wat zijn twee mooie voorbeelden? Zeg van, dat is echt een mooie sociale innovatie en technologische waar we mee bezig zijn.
Wat een mooie sociale innovatie is waar Surplu mee bezig is, is met sociale benadering. Het is oorspronkelijk gestart een programma rondom dementie. En dan ga je echt kijken van, hoe kunnen mensen hun sociale rollen teruggeven in het leven. Dus het is wel zo dat als je in een woonvorm komt wonen, dat we vaak heel van je overnemen. Hè? Je doet je eigen medicijn niet meer, maar het is ook ineens veel minder logisch dat je nog naar een verjaardagsfeestje gaat of naar de biljartclub. Nou, dat mag echt wel weer terug. En ik vind dat een hele mooie sociale innovatie. En om de ruimte daarvoor te maken, zie je vaak dat we technologische dingen inzetten. Dus medicijndispensers die helpen om dat te doen. Slimme bedsensoren die kijken hoe je geslapen hebt. Heel veel van dat soort technologieën. En die maakt dan de ruimte daarvoor. En je ziet ook die verhouding tussen sociale en digitale innovatie en de beste innovaties zijn eigenlijk alle twee. Dus dat technologie ons wat verandert, ons sociale gedrag wat verandert. Maar ook dat, dat we leren omgaan met technologie. Want het is niet zo dat, dat zie je een beetje de tech-push waar ik echt een hekel aan heb, dat we technologie ergens geven en dan tegen mensen zeggen, hier staat het, ga het maar gebruiken. Ja, dat heeft veel minder impact, zeker met de doelgroep waarmee we werken en onze personeel, dan als je dat goed inkleedt. Dus de beste innovaties zijn degene waar we heel goed aan hebben gedacht met de mensen die het betreft over hoe gaan we dit doen. Ja. En de mensen die het betreft zijn zowel de mensen voor wie we het doen, hè, de mensen in de wijk of de mensen die bij ons wonen, of de mensen in het sociaal werken, dat zegt van 0 tot 100, maar ook onze medewerkers die zichzelf meenemen in het werk elke dag.
Ja, grappig dat je het zegt. Voor mij geldt precies hetzelfde.
Mooi, vertel eens.
Nee, jij zegt van de innovaties die echt werken, die komen van de mensen zelf. Hè? De mensen die betrokken zijn bij dat ze ook moeten gaan gebruiken, die werken mee om zo'n innovatie te maken. Dat geldt voor mij natuurlijk als ik een plan ga maken van hoe gaan we een crisis te lijf. Als ik het ergens ga verzinnen en zeg je zo gaan we het doen, dan gaat het niet werken. Maar als ik iedereen betrek die daar een rol bij heeft, hè, de leveranciers, maar ook de ziekenhuizen, ook de zorginstellingen, van joh, we gaan het met elkaar doen en jullie hebben allemaal een rol als de crisis er komt, dan gaat het wel vliegen, waarschijnlijk. Ja. Ja. En niet als iemand dat ze ergens gaat verzinnen en zegt, dit is het papiertje en dan moet je het mee gaan doen. Nee. Dus dat vond ik wel grappig dat je het zo zegt. Dat is, voor mij gaat dat precies hetzelfde. Ja. Dus, ik heb misschien wel iets meer mensen waar ik rekening mee moet houden, maar voor de rest doen we hetzelfde werk.
Nou, mooi. Ja, mooi. Ik ben ook echt blij dat je zo over denkt. Want dat is niet onze natuurlijke neiging om dat te doen. Hè. Vaak als er iets gebeurt, zoals een crisis, dan willen we het regelen en dan vinden we ook die, dat er iemand is die even zegt hoe het gebeurt, vinden we ook wel fijn.
Ja.
Maar ja, in de eerste fase dat ook wel fijn. Hè? Vinden we ook een outbreak team even lekker. Maar daarna gaan we toch wel met elkaar kijken van wat willen we dan. Dus ik ben blij dat je er zo over denkt.
Het is wel grappig. Had ik een groep inkoopmanagers uit de zorg voor mijn neus. En ik heb het programma een beetje uitgelegd wat we aan het doen zijn. En ook gevraagd stelde, hoe gaan jullie erachter staan? En wat is er voor nodig om erachter te gaan staan? Dan kwam in ieder geval, we moeten het vertrouwen. Elkaar maar ook een plan. Dat gaat pas werken als het ze ook zelf aan hebben meegewerkt. Of iemand van hun, die zij vertrouwen, die zegt, joh, dit is een plan, ik heb eraan gewerkt. Dan gaan ze het ook doen. En als dat niet zo is, dan denk ik, leuk plan, maar ik ga toch voor mezelf zorgen. Ja. Ik zorg voor mijn eigen voorraadspulletjes. En landelijk, niet mijn probleem. Dat is een grappige, hoe dat
zo werkt. Het lijkt me ook echt een grote bedreiging van het slagen van zo'n project. Als iedereen zijn eigen voorraadjes en eigen plannetje trekt.
Ja, en niet de informatie geeft die nodig is, et cetera. Ja, klopt, ja. Dus, dat is de grote uitdaging van mijn project.
Oh, dat is best complex, ja.
Ja.
Nou, het grappige is ook dat je het menselijke gedrag, hè, dus we denken, we gaan het even regelen, maar het menselijke gedrag, we zeggen ook wel not invented here syndroom, dat soort dingen. Maar het geldt dus niet alleen voor als we kijken naar innovatie in de zorg, hè, dat mensen dan zeggen, maar mensen willen gewoon betrokken zijn, willen snappen eigenlijk wat er gebeurt.
Ja.
En ook snappen welke processtappen er zijn gemaakt om te komen tot het eindproduct. En ik denk dat ook de wetenschap zie je ook steeds meer. De wetenschap moet ook steeds meer gaan uitleggen wat ze aan het doen zijn.
Ja.
En waarom ze dingen doen en hoe ze gekomen zijn tot het resultaat. Want wat ik benieuwd naar was met, jullie zijn het project begonnen recent volgens mij, of jullie hebben een aantal jaren wel onderzoek gedaan. Maar wat was nou hetgeen wat jullie, wat hebben we nou het meest geleerd van de coronacrisis? Wat maakt dat we dit project nu moeten starten?
Oh, nou ja, jullie is het al groot, hè? Dus, jullie is niet Jonathan en wat vrienden, maar het komt van het land ook wel. Het is gestart al na coronatijd. Heeft het ministerie gezegd, beste zorgpartijen, hoe gaan we het verder doen? Over kritische hulpmiddelen. En het is een soort taakgroep gevormd. En daar zitten ministerie in, er zitten leveranciers in, er zitten ziekenhuizen in, ook zorginstellingen in. En ik denk dat ze dat ook hebben geleerd, dat je het met elkaar moet gaan doen. En dat niet het ministerie dingen inkopen, dat ging niet heel erg goed. Of leveranciers dingen verzinnen voor ziekenhuizen, dat werkt ook vaak niet. Ziekenhuizen dingen vragen aan leveranciers. Nou, die spreken een heel andere taal. Dus dat met elkaar moeten doen, ik denk dat dat wel geleerd is. En met name dat je elkaar moet vertrouwen ook. Ik denk dat er heel veel in de COVID-tijd fout is gegaan, omdat de ene zorgstelling het gewoon niet vertrouwen dat ze een spulletje zouden gaan krijgen over een week. Dus ze hebben misschien wel een voorraad voor een maand en de buren niet. Ja, als je het dan geeft aan de buren, dan zit je de volgende week zonder. Behalve als je erop vertrouwt dat je het wel weer opnieuw krijgt. En als het vertrouwen ontbreekt in elkaar, dan werkt het gewoon niet. Dus dat is denk ik een van de grote lessen van COVID-tijd geweest. Dus, en dan moet je goed informeren. Dus dat was volgens mij ook niet zo enorm goed aanwezig. Wat is het? Bijvoorbeeld LCA was ervoor, die allerlei spulletjes inkocht voor het land. Ja, wat was dat? Konden ze die wel vertrouwen? Waren ze ook voor ons? Worden wij niet vergeten? En dat is de vraag, konden ze helemaal geen antwoord op geven. Hmm. Dus dat moeten we van tevoren, denk ik, veel beter gaan doen. Dus, maar ik denk dat het ook voor innovaties geldt, dat je dingen moet uitleggen waarom je het doet en wie je betrokken hebt en wat precies de redenen zijn. Dus ook daarin zie ik weer een mooie parallel. Dus, ja.
Zeker.
En wat valt dan onder die kritische medische hulpmiddelen?
Ja, dat is de hamvraag. Dat is een hele goede. Dus dat is ook leuk. Iris verwijst ook naar Europa. Er is in Europa al een programma en dat heet Hera. Dat is genoemd naar de Griekse godin Hera, die ook vrouw van Zeus is. En als een soort beschermfunctie heeft die godin. En in Hera is ook al een programma en er is een lijst gemaakt van 102 medische hulpmiddelen die kritisch zijn voor de zorg. Daar zijn ze mee aan de gang gegaan. Er liggen al 20 op voorraad in Europa. Of zijn er fabrieken voor neergezet. Dus daar sluiten we weer aan. Daarmee heet het ook Iris. Dat is een van de hulpgodinnen van Hera. Maar wij hebben in Nederland nog een keer naar gekeken naar die 102. Vorig jaar al niet wij, maar het ministerie. En teruggebracht naar een stuk of 32 die enorme impact hebben. Nou ja, daar kan ik mee aan de gang. Maar het meest belangrijke is dat we eerst een proces maken voor als er een crisis komt. Wie bellen we dan? Hoe ziet het proces eruit? Wat zijn de rollen die we nodig hebben? Wat zijn de taken? Krijg je ook een mandaat van de overheid om te handelen? Vertrouwt iedereen dat jij handelt ook in hun belang? En daarna kunnen we pas gaan kijken naar welke spulletjes en wat dan precies voor handschoenen of voor mondkapjes nodig zou kunnen zijn. Dus dat gaan we op een andere manier doen. Leg ik zo uit. Dus,
ja. En wat voor crisis bereiden jullie dan op voor? Want ik kan me voorstellen dat het virus zit nog in onze... Ja. Maar het volgende... Zal niet misschien per se een virus zijn?
Nee. Dat is heel goed dat je dat zegt. Dat kan vanuit een aantal kanten komen. Ik hou in ieder geval in de gaten wat Europa daarvan vindt. Elke keer hebben ze een soort dreigingsevaluatie. Mm-hmm. En in januari hadden ze in ieder geval de beta-coronavirus weer als nummer 1 staan. Dat is de grootste bedreiging als pandemie. Maar ze hebben ook een gewapend conflict heel hoog staan. Dus daar moet je denk ik ook rekening mee houden in de zorg. Ik vind als de regering tegen de burgers zegt, jullie moeten water in huis halen, je moet eigen noodpakketje aanleggen, ja, dan moet je het als zorgpartijen denk ik ook doen. Ja, maar aan de andere kant kan je ook al nu kijken naar wat zijn er precies de supply chains. Bijvoorbeeld van handschoenen als je die vaak nodig hebt. Als je er maar 2 of 3 leveranciers van hebt in Nederland, dan is het best wel kritisch. En dan zou je dat misschien nu al moeten gaan verstevigen, omdat je weet als er wat gebeurt, dan hebben we daar in ieder geval een probleem. Ja, en dat heet dan een tegenmaatregel, daar kan je van alles voor verzinnen. Maar eerst maar eens kijken hoe die supply chains eruit zijn, zien. En dan pas kan je gaan verzinnen hoe je dat weer oplost. Hoeveel je nodig hebt, et cetera. Ja. Dus dat is ook onderdeel van het plan. Dus ik kan meerdere vormen, kan een scenario zijn. Maar in ieder geval, denk vanuit het scenario is al heel wat. Snap je?
Ja.
En dan is niet gelijk de eerste stap, de oorlog, wat heb je als hulpmiddel nodig? Maar oorlog, oké. Wat voor zorg gaan we dan leveren eigenlijk? Wat houden we mee op? En we gaan er wel mee door. En als we dat dan met elkaar vast hebben gesteld, nou voor welke hulp heb je dan voor die zorg nodig? En zo pel je dat af,
ja.
Denk
ja,
ik.
Ik kan me ook voorstellen dat het gewoon oorlog is vaak dan in de meest extreme. Hè, maar ja. We hebben natuurlijk ook gewoon geopolitieke veranderingen in de wereld momenteel.
Ja.
Die ook de supply chain van heel veel producten of prijzen en dat soort dingen natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat dat ook een van de scenario's is die je wel meeneemt.
Zeker.
In zoiets.
En we hebben recent gezien dat er een hek was op een hele grote leverancier van medische hulp en Striker. Nou, daar heeft Nederland ook wel last van gehad. Gelukkig was het niet al te lang en kon het oplossen door de auto's te laten rijden en zo. Maar ja, dat zijn ook wel inderdaad crisis die we op ons moeten voorbereiden. Dus niet alleen je eigen IT, maar ook de IT van leveranciers kan geraakt worden, waardoor jij in de problemen komt. Dus, maar dan krijg je wel een heel breed veld. Dus ik heb Iris dat ook voor focus natuurlijk. Dus ik moet proberen dat niet 100 artikelen in één keer moet gaan behandelen, maar dat we in ieder geval ergens beginnen. En van taken het weer uitrollen volgend jaar of zo. Ja.
En doe je dat dan per categorie, de focus? Dus dat je zegt, dit is een categorie groepen en zo?
Ja, precies. Dus je kan vanuit scenario's gaan denken. En mijn idee is dan, als je nou naar verschillende scenario's kijkt, en er een soort overlappen in artikelen die je elk scenario sowieso nodig hebt. Naalden en spuit heb je vaak nodig. Ga daar dan naar kijken, hoe goed is die supply chain? Hebben we daar 20, 30 leveranciers van of eigen fabrieken? Nou, dan zit je al redelijk safe. Komt alles uit het Verre Oosten. Maar dan 2 of 3 importeurs. Of uit Amerika. Dat is ook niet heel erg betrouwbaar meer tegenwoordig. Ja, misschien dat je dan iets moet doen. Mm-hmm. Ja, en wat je dan moet doen, dat kan je het over hebben natuurlijk. Ja. Dus, en wie dat dan moet doen. Dus ja, dat is een onderdeel van het plan. Ja.
Interessant.
Ja.
Ja, ik
wel. Een wijstoffe job. Ja.
En als je, ik stap even over naar, naar de buurman, maar jij hebt recent onderzoek gedaan. En dit gaat heel erg over een crisis en we moeten een verandering teweeg brengen. En jij bent volgens mij veel meer gaan kijken naar innovatie in de zorg en wat zijn eigenlijk een beetje de, nou, waarom gaat het zoals het gaat?
Ja,
nu sorgeer ik misschien een beetje.
Maar... Nou nee, er zit wel een interessante parallel in. Ja, ik heb deed ik mijn MBA aan de, bij Erasmus en ik mocht van afstudeeronderzoek iets kiezen. En ze, het advies was, kies iets echt wat aan je dicht bij je hart ligt. En voor mij was dat echt die transitie in de zorg die we hebben. En de transitie is eigenlijk gegeven het feit dat we zien dat er heel veel demografische verschillen zijn. Dat de bevolking grijzer wordt. Dat we maar minder mensen in de zorg kunnen laten werken. Of dat we mensen met andere diploma's moeten laten werken. In ieder geval, je ziet dat er veel in beweging is. En nou, er is ook met de invloed van de vorige crisis die we gehad hebben. En corona is de ouderenzorg toch wel... Nou, heeft ook wel gemerkt wat de positie is ten opzichte van systemen waar de prioriteiten liggen. Dus we hebben daar wel van geleerd. Maar nog zie je dat er niet heel veel beweegt. Dat het heel erg verschil is tussen organisaties. Waar welke ontzettend veel innovatie gaan doen of vooruitstrevend beleid voeren. En andere die heel behoudend zijn. En er zitten ook nog wel regionale verschillen tussen. Dus ik mocht dat gaan onderzoeken. En als je gewoon dat gaat onderzoeken, dan moet je ergens beginnen. En het leek me interessant om te kijken, wie bepaalt nou die bedrijfsstrategie? En dat zijn bestuurders. Maar bestuurders vertellen je ook vaak gewoon het strategieverhaal zoals op een website hebben staan. Dus, wat ik aan toegevoegd heb, is dat ik ben gaan kijken naar hoe denken bestuurders erover? Wat is voor hun de betekenisgeving van de van strategie en de betekenisgeving van transitie. Dus wat vinden zij nou richtinggevend in hun denken over transitie? En dat was heel leuk, want dan zie je grote verschillen tussen organisaties klein en groot, maar ook regionaal. Dus in de ene regio was de druk, de demografische druk veel groter dan in de andere. De bestuurder die ik sprak uit Zeeland, die had het echt over het water aan de lippen. En we moeten verder gaan de maatregelen nemen. En ook de maatschappij veel meer vragen en veel meer van mantelzorgers vragen dan een organisatie in Deventer die ik sprak bijvoorbeeld. Die zei, we hebben eigenlijk onze vacatures altijd wel binnen een maand ingevuld. Dus wij focussen ons veel meer op zachte baat in de kwaliteit van leven. Maar het grootste wat je zag is dat voor iedereen dus die transitie iets anders was. Maar ook dat de urgentie heel anders gevoeld werd. En daar waar die heel hard gevoeld werd, die hadden niet het gevoel dat er steun was van anderen. Van andere organisaties in de sector. Dus als sector heb je geen antwoord. Nou, ontzettend interessant om dat te onderzoeken en ook te kijken van wat moeten we er dan mee? Want mijn hoofdvraag is wel, wat moeten we als sector met die transitie? En in Brabant heb je veel grote zorgorganisaties, ook veel ouderen, veel vergrijzing. Dus daar heb je best wat mogelijkheden, maar we vissen allemaal uit diezelfde vijver met personeel. We leiden mensen samen op. En de concurrentie was helemaal weg en die is een beetje terug inmiddels. Maar ook niet zo significant dat het... dat het heel zwaar ondernemen is. Maar de marges zijn heel, heel krap. Dus je hebt organisaties die gewoon stilzitten en wachten op overheidsbeleid. En je hebt er die proberen binnen die krappe marges te gaan zoeken naar wat hun mogelijkheden zijn om te innoveren. Het zou beter zijn als we daar een compleet antwoord als sector op hadden. Dus dat ging ik onderzoeken. En die jeuk probeer ik een beetje aan te krabben. Van kan ik daar achter komen?
Vind je dat het een keuze moet zijn? Dat of de overheid of de kleine gemeenschappen moeten vinden? Of zou het ook kunnen zijn dat ze het allebei moeten doen?
Dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat ze het zeker wel allebei moeten doen. Wat eigenlijk bleek, een van de resultaten was dat organisaties, zeker in de ouderenzorg, die hebben kleine marges. 1-2% is ongeveer de landelijke benchmark. En dat betekent als je een organisatie bent met 4-5.000 man personeel, dat je best wat financiële ruimte hebt om dingen te proberen. Maar als je wat kleiner bent of in een hele moeilijke regio zit, bijvoorbeeld met verre reisafstanden waardoor je veel kosten maakt en die tarieven zijn niet helemaal dekkend, dan heb je eigenlijk de mogelijkheid niet. En dan wil je alleen maar bewezen technologie doen of bewezen interventies. Mm-hmm. Maar wanneer is iets bewezen? Dat is heel moeilijk. Volgens mij hebben jullie het hier in de podcast al een keer over gehad. Maar het is heel lastig om iets bewezen te doen. Dus op het moment dat je een soort generieke beslissing voor allemaal neemt, dan is dat goed voor een aantal grote en slecht voor een aantal kleine. Dat zien we ook in alle innovatienetwerken. Dus regionale transitietafels, anders werkende zorg, zie je dat niet iedereen mee kan komen. En dat is niet helemaal fair. Want eigenlijk zit de innovatiekracht, wij zeiden het net al, bij de mensen die je betrekt. Dus die zit ook in die kleine organisaties. Sterker nog, ik zie kleine organisaties in dorpen echt waanzinnig mooie innovaties doen. En ook sociale innovaties doen, die echt het zorgsysteem in stand houden. Mm-hmm. Laatst hebben we een onderzoek gedaan in een dorp in Willemstad. En in Willemstad blijken de mensen zo goed voor elkaar te zorgen dat we gewoon relatief veel minder zorg nodig hebben. Die hebben echt een geheim van hoe zij de samenleving samen vormgeven. Ja, als we dat in generiek beleid vatten, dan valt Willemstad daar misschien buiten. Dus dat is wel. Maar tegelijk hebben we sommigen ook wel die aanwijzing of de steun nodig om dat te doen. Dus dat is, dat is een beetje het dilemma wat ik heel wetenschappelijk beschouw, maar waar de ouderenzorg mee leeft.
Ja. En hoe vonden de bestuurders jouw interview? Want het was zeg maar iets anders dan gewoon het oplevelen van een soort strategie. Want dat doen ze vaak dan. Wat vonden ze eigenlijk van jouw benadering?
Ja, dat opleveren van een strategie gebeurt natuurlijk ook wel. Want de eerste half uurtje was dat. Een tweede half uur ging het even over je betekenisgeving, hoe je persoonlijk erin zit. Ik wil zeg maar wetenschappelijke doorsnede hebben. Dus in elke regio, een grote en een kleine organisatie en verschillende demografieën en bestuurders. Maar de meesten waren verbazingwekkend openhartig. En wat ik heb gemerkt is dat ze eigenlijk gedeelde zorg hebben over, ja, hoe gaan we dit nou doen richting die toekomst? En ze kijken naar elkaar en ze kijken naar de overheid, ze kijken naar beleid wat er aankomt. En dan zie je dat een aantal bestuurders zeg maar dermate geen vertrouwen meer heeft en dat niet de transitie een ding is wat we moeten vormgeven. Die kijken heel opportunistisch. Hè. Als er een transitietafel is waar geld in zit, nou dan doe ik daar aan mee, want dan kan ik mijn organisatie een stukje verder brengen voor mijn mensen mooi doen. Ja. En er zijn er die heel structureel nu al zeggen, ik gooi het hele roer om en ik ga met anders geschoolde mensen werken. Hè. Dus dat je geen personeel met een zorgachtergrond aanneemt, maar personeel aanneemt die zeg maar vooral in het leven kan voorzien en de zorgmoment minder doet. Of alleen met ADL, zoals we dat noemen, algemeen dagelijks levenshandelingen. Ja, die verdeeldheid die was wel bijzonder. Bestuurders waren over het algemeen heel openhartig en dat gaf mij heel veel inzicht. Het is. En ja, mijn zorghart, dat bloedt er ook wel een beetje van.
Ja, dat snap ik. Want die openhartigheid die zeg maar, bestuurders laten zien, zie je dat ook als je met jouw netwerk aan de slag bent? Met al die verschillende leveranciers en partijen die daar? Of zijn die...
Nou, nog niet. Nog niet. Dus er zit nog wel wat wantrouwen tussen. Aan de ene kant zeg maar de leveranciers en de ziekenhuizen. Maar ook de zorg en de ziekenhuizen natuurlijk. En de vorige tijd was de zorg een beetje vergeten en de ziekenhuizen waren voorop. Dus gaat het volgende keer weer zo gebeuren? Ik zie ook wel tussen landen is nog steeds wel een probleem. Gaat Duitsland ons leveren als daar voorraden liggen? Dus wat ik zei, het keyword is vertrouwen. En dat is denk ik nog niet daar waar het moet zijn. Maar goed, dat is misschien een van mijn taken om te zorgen dat mensen bij elkaar komen. En heel veel mensen zeggen, ja, een crisisplan leuk, maar als een crisis is, zal je net zien dat je het niet op dat scenario hebt voorbereid. Ja, dat zal je inderdaad zien. Dus dan kan je wel misschien de hoofdpunten wel pakken. Maar het voordeel is dat je dan met elkaar wel al een plan hebt gemaakt, elkaar kent en elkaar wel meer vertrouwt. Zodat je elkaar kan vinden als het nodig is. Dat hadden we de vorige keer natuurlijk ook niet. Hè? Maar de openhartigheid, het achterste van je tong laten zien. Ik zal je de informatie geven hoe het precies in elkaar zit of hoeveel voorraden we kunnen leveren. Nou, dat is nog niet, denk ik, waar we dat willen hebben. Dus, in andere landen trouwens wel, maar dat is het meer centraal gestuurd. Ik heb bijvoorbeeld gehoord van Portugal, hebben ze gewoon gezegd, je moet gewoon dat soort informatie geven. Ja. Anders mag je niet eens leveren bij ons. In Nederland is dat nog heel erg gefragmenteerd. Dus dat, helaas.
Ja, ik heb ook een keer gesprek gehad en het popt nu ergens op, dus ik weet ook echt niet meer feitelijk of het juist is, maar wel, het ging dan over een bedrijf wat een Amerikaanse aandeelhouder had en die mocht dan niet exact geven wat voorraden waren zo in, ja. Voor Europa, omdat ze daar een soort, als het dan fout ging, dan konden ze zeg maar in Amerika, weet je, dan hadden ze bleven de controle houden. Ja. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat de bedrijven in Nederland, dat je altijd wel weet wie zit erachter en wat is de impact daarvan op wat ze wel en niet kunnen vertellen.
Ja, in Nederland zijn we dus enorm afhankelijk. Ja. Dat moet je beseffen. We zijn bijna van alles enorm afhankelijk van het buitenland. Dus ja, daar heb je wel mee te dealen. De hele grote bedrijven, ja, die hebben in Nederland een hele lastige markt waar ze heel weinig verdienen. Ja. En wij willen ook nog een keer van alles. En dan moeten ze ook nog een keertje als een crisis willen, moeten wij bovenop de stapel liggen. Nou, dat kan je vergeten, die combinatie. Het is heel simpel. En dan willen we allerlei dingen weten. Maar gelukkig het goede nieuws is dat in heel veel andere landen wel al informatie gegeven wordt over dingen die we nodig hebben. En dan ook helpt het als je niet over 500.000 artikelen informatie vraagt, maar net over die 30 waar het om gaat. Ik denk dat wel weer gaat schelen. En je moet het goed verzorgen dat je niet die informatie op straat legt, maar dat een klein groepje mensen dat weet. Als er een crisis is, dan die informatie pas kunnen gebruiken. Dus dan moet je goed borgen. Ik begrijp ook wel dat de informatie niet zomaar kan krijgen van een bedrijf. Dus ja, daar moet je ook zorgvuldig mee omgaan natuurlijk. Dus, ja.
Dat is een grote klus. Hoe begin je aan zo'n klus? Je bent hier net mee begonnen. Wat is dan je eerste stap die is?
Nee, eerst een maanden gebruik ik om dingen te lezen en met allerlei mensen te praten. En dan krijg ik ongeveer een idee hoe we het zouden kunnen gaan aanpakken. En dat pitch ik dan tegen mensen die ik heb gesproken. Van, volgens mij moet het zo en zo aanpakken. En dat blijkt een complete flauwekul te zijn en dan pas ik dat aan. En dan doen we het anders. Dus... ja, eigenlijk, ik weet het van tevoren ook nooit. Dus ik ben een soort interimmer, hè? Dus ik werk bij bedrijven die problemen hebben. En dan heb ik de eerste maand ook geen flauw idee hoe ik het ga aanpakken. En dan denk ik van, ja, op een gegeven moment komt er wel iets boven. Denk ik van, oh, daar is misschien de clue of zo en zo moeten we het gaan doen. En dan gaat het vanzelf rollen. Er zijn gelukkig wel heel veel mensen die wel verstand hebben van hoe het in elkaar steekt. En hoe je het zou moeten doen. Dus als ik die dan spreek, dan denk ik, oh, wat een leuk idee. En dan probeer ik dat te combineren. En dan zo enthousiast te vertellen aan anderen die het nog niet mee eens zijn. Dat ze er toch achter gaan staan. En dan, dat is dan, denk ik, de lol. Dat het toch gaat lukken. Ja. Het is ja, natuurlijk precies zo. Toch, als je met innovatie aan de gang gaat, dat je van tevoren totaal geen idee hebt hoe je het gaat doen, maar dat het wel een probleem is. Dus.
Ja, precies. Ja. Ja, soms iets andere complexiteitsschaal, maar uiteindelijk is dat hetzelfde principe. Ja. Dat als je van tevoren al weet hoe het afloopt, ja, dan heb je ook niet zo iemand nodig. Dan moet je gewoon iemand hebben die een slim plan schrijft. Maar de onzekerheid in de uitkomst.
Ja, ja.
Maar goed, ja, wij meten vervolgens de impact. Hè. We kunnen het kijken. Levert het op aan zorg? Levert het op aan kwaliteit van leven? Maar jij schrijft scenario's voor een...
Ja, maar ik schrijf helemaal niet zoveel. Hè. Moet je, dat doe niet zoveel.
staat nu al op record. Hè?
Dus. Staat al, ja, heb ik al volgens mij al vaker gezegd. Dus, nee, het is, ik heb ook helemaal geen hoe je dat zou moeten organiseren. Er zijn wel mensen die het weten. Hè. Dus bijvoorbeeld in Twente is iemand al 6-7 jaar aan het kijken hoe je een crisisorganisatie voor inkoop bouwt. Hmm. En dat is Esmee Peters, gelukkig ken ik die. Dus daar ga ik volgende week ook gezellig een middagje mee praten. En dan zeggen ze hoe je het zou moeten. En daar leer ik daar enorm veel van. En dat kan ik dan weer tegen leveranciers aanhouden of tegen ziekenhuis aanhouden. Dit is het idee. Of, ja, en zo probeer ik het verder te bouwen. En het einde van het jaar moet er iets liggen waar iedereen denkt van, nou, dat is een goed plan. Ja. Maar ik moet het vooral niet zelf gaan verzinnen. Want dan krijg je het effect. Dus, oh ja, Johan die heeft nergens verstand van. Dan komt ons vertellen hoe het moet. En dan gaat het in de crisistijd gewoon niet draaien. Dan gaat het gewoon ergens in de kast en dan gaan we weer ad hoc iets doen. Dus het is van alles het idee dat de mensen die het moeten gaan doen in een crisis... het plan zelf maken en dat ik dat heb begeleid.
Mooi. Nou, daar zit echt een mooie parallel met innovatie, hoor. Want ja. Eigenlijk is dat niet alleen in crisistijd zo. Je wil geen puntoplossing, je wil integrale oplossingen.
Ja.
Die mensen zelf bedenken en niet het opgelegd krijgen. Dus mooi dat je er zo over denkt.
Maar het begint wel dus bij het juiste verhaal. Hè? En Yuval Harari, schrijver van een aantal boeken, die zegt ook, het is niet de slimste of de sterkste, maar degene die het beste het verhaal kan vertellen. En dat is uiteindelijk, hebben we wel verhalenvertellers nodig in de zorg, die zeggen, wat is het perspectief waar we naartoe gaan? Ja. En uiteindelijk moet je het meetbaar maken, maar je hebt wel die verbindingen, je moet de verbinding maken.
Ja. Ja, en je hebt een, zoals het mooi heet, een burning platform nodig. Want, we moeten echt wel iets doen. En dat was ook je vraag vooraf in het voorgesprekje van, ja, het is 6 jaar geleden. En, is het eigenlijk wel nodig, zo'n crisis? Ik wil geen zwartkijker zijn, maar volgens mij is de ene crisis is nog niet voorbij. Of we zitten al in de volgende crisis weer.
Ja.
De corona was 2000. Daarna kregen we Oekraïne. Daar kregen we Iran is nul weer. Dus in 5-6 jaar tijd hebben we 3 crisis achter de rug. Nou, ik ben wat ouder. 10 jaar daarvoor hadden we echt 0 crisis, hoor. Dus... Ja. Denk ik, of ik ben geheugen natuurlijk heel slecht. Dat zou kunnen dat het daaraan ligt. Maar de crisis kwam in een rap tempo. En tot nu toe redden we het net. Omdat het even wat verder weg is. Maar het hoeft echt niet naar Europa te komen. Of we hebben echt problemen in Nederland. Omdat we ook zo enorm afhankelijk zijn. Ja. Dus ik denk wel dat het urgent is. Dat we hier gewoon mee aan de gang moeten. Mm-hmm. Dus,
Maar denk je ook dat uiteindelijk, omdat we in Nederland... Het is een welvarend land, als je kijkt naar statistieken ook wereldwijd. Denk je dat we het heel vaak crisis ook hebben af kunnen vangen, omdat we een vermogend land zijn en we hebben wel middelen. Maar dat we nu op een punt komen met een bepaalde crisis, dat je zegt van ja, je kan al het geld van de wereld, je kan het meest welvarend land van de wereld zijn. Maar die crisis waar we nu steeds mee tegenaan hikken, die kun je niet meer compenseren. Dus dat je zegt van we moeten ons voorbereiden op crisis. Je zegt van ja, we komen daar niet meer uit. Zoals we in Nederland met ons poldermodel een beetje samenwerken. Een beetje, ik hoor net iemand mondkapjes knippen van stofzuigerzakken. Ja. Dus hè, we hebben heel veel dingen ook gedaan.
Ja.
Dus we steeds toch wel een beetje zijn innovatief. We zijn best wel flexibel als Nederlanders. Dan kunnen we het toch allemaal toch net redden. Maar eigenlijk zeg je van, we moeten ons nu echt voorbereiden. Het kan niet meer.
Ik weet niet of het een kwestie van geld is als er een crisis komt. Coronatijd hadden we ook iets van 100.000 pallets aan hulpgoederen liggen. Maar toch waren er ook instellingen die niks hadden.
Nou,
hoe ligt dat dan? Het is niet de kwestie geweest dat het niet was of dat er niet genoeg geld was. Er was geld genoeg om dit soort spullen te kopen. Maar toch, waar zijn de mensen vergeten? Of waren mensen niet betrokken? Of vertrouwden mensen het niet? Van ja, is dat eigenlijk het hele LCA? Dus ik denk dat geld altijd een oplossing is om het wel of niet voor elkaar te krijgen. Je hebt wel geld nodig, dat heb je mee. Dus als ik mensen een taak geef... Of als we denken, joh, het is verstandig om een fabriek van mondkapjes te gaan starten in Nederland. Ja, dat zal niet gratis zijn. Maar dan heb je het wel het vermogen. Maar dan heb ik ook weer de politiek nodig en de bereidheid om inderdaad hierin te gaan investeren. Dus leuk, moeten we ook nog voor elkaar krijgen weer. Maar gaat vast lukken.
Ja, maar wat je zegt is wel, het gaat over voorbereiding. Hè? Dus als je weet waar je op voorbereidt, of dan kun je beter mee omgaan. Ik denk dat een van de grootste, nou was een Nederlands bedrijf, maar Shell is groot geworden door de oliecrisis in de jaren 80 of zo. Ja, ik weet niet, voor mijn tijd volgens mij.
73,
ja. Nou, de jaren 70. Voor mijn tijd. Maar die waren enorm goed geweest in het voorbereiden op een crisis. En ik denk dat wij, misschien zijn we wel in de afgelopen jaren een beetje in slaap gesukkeld als Nederland, omdat het allemaal zo goed ging. En we waren, weet je, het kwam altijd wel, totdat het een keer fout gaat. En nu worden we weer ons bewust van onze kwetsbaarheid. Ja. En ik denk dat ook, we moeten altijd bewust zijn van onze kwetsbaarheid. Ja. En van wat is de impact daarvan.
Ja. Nou, het is ook wel, de kleine clubs, de wijken en zo, die hebben ook al een kracht, hè, in Nederland. Dus dat vind ik altijd wel, ja, niet spannend, maar ik vind het wel interessant om te zeggen, wat moet je dan als overheid doen en landelijk regelen? En waar kan je op vertrouwen dat wijken of regio's ook het zelf al kunnen rooien op een gegeven moment? Dus, maar op een gegeven moment houdt het op voor een regio, denk ik, en dan moet je escaleren, dan moet je als overheid klaarstaan. Dus, maar waar precies dat kantelpunt zit, dat weet ik nog niet.
Nee. Je bent zoekende.
Ja, altijd. Dat is een leven. Ja, nee, dat is als niet. Dat klopt, ja. Ja, maar daar hoef ik op zich geen antwoord voor te hebben. Ik zeg, je moet gewoon altijd als overheid klaarstaan. Mm. Als land moet je het geregeld hebben. Als een regio het zelf kan doen, of een kleine club het zelf kan doen, helemaal prima. Maar als het nodig is, kan je op ons rekenen. Ik denk dat de taak is. Ja.
Mooi. En wat is nu, want als ik je zo hoor, dan zit er sluimert er misschien een beetje een soort, nou, niet pessimisme, maar een soort van iets in dat ik denk, oh, moet ik me nou, moet ik nou blij worden met wat we doen? Of moet ik, angst,
zeker
of moet ik vertrouwen hebben? Gaat het goed komen?
Ja, het gaat goed komen. Als de bereidheid er is om het te gaan doen. Mm. Voor alle partijen.
Wat is de oproep dan aan alle partijen die hiermee?
Nou, je hebt er vaak, als je heel veel mensen aan tafel zit die van verschillende bloedgroepen zijn, dat dan iemand moet de eerste stap zetten. En zeggen, joh, we gaan erachter staan en ik doe de stap naar voren. Voor mij mag je de informatie hebben, noem maar wat. Ja. Hmm. Dan volgt de rest ook wel. Maar als dat niet gebeurt, dan gaat iedereen blijven wachten tot ik hier weer iemand zijn vinger opsteekt. Dus dat hebben we in Nederland denk ik wel nodig. Dat kan de overheid zijn, dat kan de ziekenhuizen zijn. Of zorgen, joh, dit gaan we gewoon doen. Dit is belangrijk. En dan gaat het wel rollen. Ik denk dat dat nodig is. Maar dat is ook een van mijn taken. Dus, meestal gaat het goed komen. Ik sta maar net 2 maandjes begonnen, dus ik ga.
Nee, dat moet er zeker positief blijven, zeker. Maar dat is wel een mooie oproep aan al die ziekenhuizen, leveranciers, et cetera, om die stap te gaan zetten. En niet bang te zijn, want we moeten het samen toch gaan doen.
Ja, in COVID-tijd is het goed gekomen.
Ja.
En toen waren we in Nederland, denk ik, er wordt heel veel gemopperd. Maar ik denk, als je het vergelijkt met andere landen om ons heen, dat wij vrij snel een goede voorraad van artikelen hadden liggen. En het konden uitdelen, dus ik wil het nog wel zien, het onderzoek. Ik heb daar eens meegevraagd, je onderzoek dat. Hoe goed waren we nou in Nederland als je kijkt? Hoe snel hadden we het spulletjes voor elkaar? Mm. En hoeveel heeft dat nou per burger ongeveer gekost? En die onderzoeken zijn er helaas niet. Maar dat zijn de parameters waar je het aan checkt. Mm-hmm. Dus we waren vrij goed, denk ik. Dat weet ik ook omdat we nog hier en daar wat hebben geleverd in andere landen. Dus die waren kennelijk niet zo goed als wij. Maar de volgende keer kunnen we nog beter doen, denk ik. We hebben toch ook fouten gemaakt en dingen laten liggen. Daarom is het project.
Ja, want ik moet je wel een beetje tegenspreken. Want
kom maar door.
In de ouderenzorg hebben we het wel gevoeld. Ja, het begin, hoor, die, dus ja. Daar, ja, we hebben echt wel mensen met inderdaad geknipte stofzuigerzakken naar kamers ingestuurd waar mensen met corona waren. Dus ik denk dat we het uiteindelijk goed voor elkaar hadden. Maar als je iets kan doen om zo'n crisissituatie, zeker in het begin, zeg maar, een betere structuur te geven, een betere samenwerking te geven, die mensen die echt durven, dan. Want ik snap die prioritering die in die tijd gesteld is. Hè? Ziekenhuizen eerst, ouderenzorg later. Maar het was op dat moment niet de prettigste moment om in de ouderenzorg te
gaan. Daar is wel fout gegaan. Hè? Het bleek dat de voorraad was er wel. Alleen het werd niet uitgedeeld aan die plekken waar het nodig was. Dus de informatie was ook niet op die plekken aanwezig. Ja. Dus dat is fout gegaan. Mm-hmm. Dus we konden het wel ergens neerleggen. En de ziekenhuizen kregen het inderdaad ook volle bak.
Ja.
Maar je hebt gelijk, de zorginstellingen, die of ze waren niet bekend mee, of ze kregen het niet, of ze vertrouwden het niet. En dat is wel te fout is gegaan, ja, zeker waar.
Nou, we hebben ook wel positieve dingen geleerd. Je zei net, de kracht zat ook in die kleine dingen. En ik bedoel, de lokale leveranciers, we hebben bierbrouwers die voor ons handen alcohol gingen maken. Dus de meest bijzondere dingen zijn ook gebeurd. Mm-hmm. En we hebben ook echt de kracht van die gemeenschappen gezien, hè, die voor elkaar gingen zorgen. En en dat mogelijk gingen maken. Of mensen die nog uit gereedschapskisten mondkapjes wisten op te vissen van thuis. Dus het heeft ook wel iets maatschappelijks teweeg gebracht. En dat is ook een kracht die moeten we benutten. In de zorg noemen we dat zorgzame buurt. Hè? Dat mensen echt voor elkaar zorgen en dat we dat stimuleren. Als een soort preventie op het niet alleen zelfstandig ouder worden, maar ook in geval van een crisis. Dus ik denk dat er veel goede dingen uitgekomen zijn. Maar nou, ik vind dat je een belangrijke taak hebt voor de toekomst.
Zeker. Dank je wel. Nou, wij allen, hè?
Dat klopt.
Zeker. Ja.
En als je kijkt naar jouw onderzoek en wat eruit is gekomen, wat zou jij mensen die hiernaar luisteren of indirect willen meegeven van wat kunnen ze nu gaan doen? Mee aan de slag.
Ik denk dat alle zorgorganisaties goed moeten nadenken over hun positie en hun maatschappelijke invloed richting de toekomst. Dus dat alle organisaties die nu afwachten en wachten op overheidsbeleid. Het is op zich goed en ook wel echt Hollands dat we vertrouwen hebben in een sterke overheid. Maar ik denk dat we samen die maatschappij vormgeven. Dus dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor die zorgzame buurt. Voor het feit dat we een positie moeten hebben als zorgorganisatie over wat vragen we aan familie en mantelzorg. En dat we dan niet wachten tot het onze verzorgingsstaat daar de scheuren vertoont die de maatschappij mag opvangen. Ik denk dat die beweging over een groot gedeelte gebeurt. Het is nu zo dat we af en toe wel eens plek hebben op de wachtlijst of een bed een tijdje leeg hebben omdat de maatschappij wat meer opneemt. En dat mogen we als zorgorganisatie echt wel gaan stimuleren. En de grote organisaties moeten wat voor de kleinere organisaties zorgen en hen meenemen. Maar eigenlijk moeten we allemaal hierover nadenken. En als we dat gelijk zouden doen en we zouden ons wat meer verenigen, of dat wel regionaal of landelijk is, ja, dan zijn we ook een betere gesprekspartner. Ook in het soort processen als waar we het net over hadden in het geval van crisis. Dus dat zou echt mijn oproep zijn aan besturend Nederland. En ook wat oproep die ik meeneem naar onze eigen organisatie natuurlijk.
Mooi.
Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen.
Ja.
Wow. 30 minuten plus, we vliegen er doorheen.
Ja, we gaan aan de slag. Gingen aan de slag en we zijn alweer klaar voor deze podcast, hè, moeten we zeggen.
Ja, dat er nog maar veel mogen komen. Maar bedankt dat jullie hier naartoe zijn afgereisd. En voor de mensen thuis, bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende.
Tot de volgende.